Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. Met deze keer AS Monaco uit 2016-2017.
Ergens in Frankrijk, op de grens van land en zee, ligt het op één na kleinste land ter wereld. 2,03 vierkante kilometer, schoon aan de haak. En die haak, die is schoon. Vraag dat maar aan de 40.000 Monegasken die hier wonen zonder belasting te betalen. Voor het overgrote deel zijn er trouwens helemaal geen Monegasken. Slechts 17% van de inwoners is van origine Monegask. De rest is Frans, Italiaans of wat dies meer zegt. In Monaco betaalt men wel met de euro, maar het is geen lid van de Europese Unie. Een raar landje met net zo'n rare voetbalclub. AS Monaco. De enige topclub die nauwelijks iets merkt van de coronacrisis. Er zat toch al nauwelijks iemand op de tribune. Eens in de zoveel jaar trekt de eigenaar de poeplap en weet hij de juiste topspelers voor korte tijd aan zich te binden. Wanneer het balletje de volgende keer op groen valt, dat is de grote vraag. Maar de laatste keer dat het huis won, was in 2017. De finale van de beker, de halve finale van de Champions League en ze doorbraken de hegemonie van Paris Saint-Germain met het winnen van de landstitel. Dat zometeen, maar nu eerst de vraag voor de liefhebber. Wat was de mooiste transfer ooit, boys?
Ja, mooiste transfer ooit. Moeilijke vraag vond ik het wel,
ja.
Die we onszelf hebben gesteld.
Ja, ik wou net zeggen, daar zijn we gewoon zelf verantwoordelijk voor. Hè?
Precies, maar wel een mooie vraag. Maar ja, dus laten we er maar gewoon mee beginnen, toch, Daan?
Ja, ik heb lang getwijfeld ook. En ik heb het maar gewoon heel persoonlijk gemaakt. Van bij welke transfer die ik me kan herinneren, had ik het warmste gevoel bij. En dat was toch Henry naar Barcelona.
Ja?
Ja.
Ik vind het toch opvallend. Dat was een van mijn grootste teleurstellingen.
Ja, dat snap ik ook wel. Want je wil aan de ene kant dat Henry voor altijd bij Arsenal blijft spelen.
Ja.
Maar ik weet nog wel dat toen dit een beetje in het nieuws kwam, het was al een jaar eerder, was het gerucht er al, toen ging hij niet. Dat bleef een beetje sudderen, zo een jaar lang. En toen ging het gerucht ook dat Wenger zou vertrekken. Die voorzitter ging geloof ik weg. Henry was het niet eens met het beleid, dat uitte die ook. En toen kwam Barcelona weer. En dat was ook de tijd dat ik persoonlijk een beetje van Arsenal naar Barcelona was geswitcht, als fan.
Kijk, hier.
Zo eentje ben ik.
Dat is de aap. Hier komt de aap uit de mouw.
En daar schaam ik me ook absoluut niet voor dat ik zo'n successupporter ben.
Jawel.
En toen was
het niet wel. Dit is echt shame on you.
Maar jij bent echt Arsenal fan, toch?
Ik ben het gebleven, ja. Dik en dun. Vooral dun momenteel trouwens.
Dus voor jou was het misschien wel de ergste transfer.
Ja, ik baalde hier echt van. Ja, zeker.
Maar we laten Daan nog even uitgrazen.
Ja.
De rat. Ik zou het woord.
Henk Rat. Dat is trouwens echt een bijnaam van me, Henk Rat. Maar daar hebben we het later wel een keer over.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
Maar nog even terug naar Henry. Hij zei trouwens ook al eerder bij Arsenal van ik verlaat deze club alleen voor Barcelona. En dat gebeurde toen. En dat was Barcelona in die prime. En het kon bijna niet beter. De enige speler ter wereld die dat Barcelona nog beter kon maken in mijn ogen, dat was Henry. En toen dat gebeurde, had je de droomvoerhoede Henry, Messi en Eto'o. De droomvoerhoede in het echt, maar ook de droomvoerhoede voor elk voetbalspel ongeveer. Dat maakte het ook nog leuker. En ik vond het dus eigenlijk ook wel leuk dat het allemaal een beetje moeizaam ging. Want hij was bij Arsenal natuurlijk jaren de grote man geweest. Bij Barcelona was hij dat niet. Hij moest ook hangend op links spelen. Dat vond hij niet zo leuk. Daar klaagde hij ook over. Maar toch zette hij door. En vooral dat tweede jaar, dat was toen alles op zijn plek viel. En toen Henry ook bij Barcelona het niveau haalde wat hij bij Arsenal altijd aantikte.
Ja, vond je?
Ja, dat jaar wel. En toch, tuurlijk, hij was daar niet de grote man zoals hij bij Arsenal de grote man was. Maar het is wel op een gegeven moment, in ieder geval op een aantal momenten, op zijn plek gevallen. En ja, dat was voor mij een soort van, oké, de voetbalhemel. Henry gaat nu ook nog naar Barcelona. Dit wordt het mooiste voetbal wat we ooit gezien hebben.
Ja, hier komt volgens mij ook meteen mijn dilemma met het antwoord op deze vraag. Is dat het zo moeilijk is om het los te zien van het resultaat.
Ja.
Toch, je wil die transfer. Op papier moet dat gewoon de vetste transfer zijn. En ik denk als Henry dus was mislukt bij Barcelona en daarna was verdwenen in Amerika, hadden we het verschrikkelijk gevonden. Maar ja, omdat het daar zo'n vet team werd en die daarna dus ook nog eventjes terug is geweest. Wat trouwens ook werd genoemd op de vriend van de show was.
Ja, en dat maakte deze mooiste transfer op een bepaalde manier ook nog heel mooi. Want het opende de deur voor een terugkeer van Henry naar Arsenal.
Ja,
en die terugkeer was ook geweldig.
Ik ben het gewoon niet helemaal eens dat hij zijn niveau heeft gehaald.
Ja, Toon op vriend van de show, die vond juist de terugkeer de mooiste transfer.
Snap ik ook heel goed.
Zeker dat hij gelijk
maar jij vindt,
een Henry goal maakte.
Jij vindt dat hij niet zijn niveau heeft gehaald?
Nou, in ieder geval niet constant. Hij was gewoon toch bij Arsenal de beste van de wereld. En tuurlijk was Messi dan in opkomst. Maar alles wat hij doet was, wat hij deed, was toch schitterend en mooi. En er werd niet geklaagd, want het was Henry. En nee, ik vond, hij moest daar ook in een soort keurslijf spelen van het tiki-taka.
Ja, waar ik zo van hou.
Ja, waar ik op zich ook wel van hield. Maar ik vond juist Arsenal was een stuk directer.
Ja.
Dus het was één keer raken, maar het was wel om zo snel mogelijk de bal bij Henry te brengen. En hier was het toch, ja, we gaan nog 16 keer overspelen en kijken of we de bal bij Messi kunnen brengen. Ja, ik vond het gewoon eigenlijk een beetje zonde. Maar zonde dat, want hij stond toch gewoon in de schaduw van Messi daar.
Ja, ik vond dat dus ook niet zo erg. Ik vond het wel mooi dat hij zo uit zijn comfortzone werd gehaald en op een plek werd neergezet waar andere spelers misschien wel nog beter waren. En dat het een beetje de vraag was van, ja, gaat dit werken? Gaat dit lukken?
Nou, dat is gewoon
en het tweede jaar ging het echt lukken. Want toen ook met Henry. Want toen heeft hij volgens mij meer dan 25 keer gescoord. Ze wonnen dat jaar alles wat er te winnen viel. Alleen hadden ze niet alleen Henry die zo goed was. Maar ook nog Messi. En ook nog Eto'o. En ook nog Busquets. En ook nog Xavi. En ook nog Iniesta.
Maar denk je dat het was gaan knagen als hij was gebleven bij Arsenal? Dat wij als supporters
zeker
misschien altijd hadden gedacht, als hij wel naar Barcelona
dat
was
ook
gaan?
Nee,
wat als hij wel iets.
Ja, en ook voor hemzelf. Want Hij was inderdaad de beste, een van de beste van de wereld. En dan was het weer transferzomer in Londen. En dan kwam weer de ene na de andere speler uit de B-garnituur in zijn team spelen. En ik kan me zo goed voorstellen dat je dan zelf ook een keer denkt, hoe trouw je ook bent aan je club, dat je denkt van ja jongens, als jullie weer met Socrates komen of met nou ja, wie hebben ze allemaal gehaald die er echt een pepernoot van konden, dat je op een gegeven moment denkt van nou, dan ga ik zelf mijn hels een keer ergens anders zoeken.
Ja, nee, ja, dat is wel een beetje de vloek geweest van Arsenal. Ik bedoel, dat zie je ook, dat zag je ook bij Van Persie en Fabregas.
Ja.
En dat het na de Invincibles toch nooit meer is geworden zoals het was. Alleen ja, het deed veel pijn. En ik vond het gewoon geen goede match eigenlijk. En volgens mij klikte
maar
het
helemaal tussen
hem en Guardiola.
Had jij hem, als hij naar een ander team was gegaan waar hij wel heel erg op zijn plek was geweest, had je dat dan wel vet gevonden?
Ja, wel vetter. Ja. Ja, had ik gewoon wel vetter gevonden. Omdat ik vond het een beetje beneden zijn niveau om in dienst te gaan spelen.
Ik vond het juist zo voor hem spreken dat hij dat wel aandurfde gewoon.
Ja. Ja, het verschil tussen jou en mij, denk ik. Want jij zegt, jij vond het vet dat hij uit zijn comfortzone ging. Terwijl ik wentel al jaren heerlijk in mijn comfortzone. Ik heet ook niet verlies de comfortzone natuurlijk. Het is echt, mijn leven is één grote comfortzone. En misschien is dat het verschil.
Misschien is dat het verschil, ja. Maar dan kom jij nu met een hele rare transfer op de proppen, denk ik.
Zeker, die is absoluut buiten mijn comfortzone.
Oh, nee. Dat wel, toch wel.
Nou ja, inmiddels is het ook wel mijn comfortzone. Maar nee, mijn mooiste transfer, en dat heeft ook te maken met het verhaal daarachter, denk ik. Maar ook met hoe het ineens een succes kan zijn, is Pelle naar Feyenoord.
Oh, gelukkig. Ik was even bang dat je Cerise naar AMVJ zou zeggen. Om het in je comfortzone te houden.
Ja, goed. Ik heb nooit een transfer gemaakt. Ik heb daar gespeeld vanaf mijn vijfde.
Jij bent eigenlijk de Henry van AMVJ.
Zo zou je het eigenlijk wel kunnen stellen. Iets minder snel, maar nee.
Oké, maar Pelle naar Feyenoord.
Ja, ik was eigenlijk namelijk... Ik was bij AZ best wel fan van Pelle. Ondanks dat hij er eigenlijk helemaal niks van bakte. Maar hij was wel echt groot talent altijd. En het was best wel gek dat hij... als Italiaan in de jeugdopleiding van AZ kwam eigenlijk. En hij mislukte Valikant, ging vervolgens weer terug naar Italië. Kwam bij Parma terecht, geloof ik. En daar was hij op een zijspoor geraakt, ook in mijn hoofd. En toen was een vriendje van het zoontje van Ronald Koeman... die destijds bij Feyenoord trainer was. En daar ook eigenlijk een beetje... Koeman was niet de Koeman die hij nu is. Hij was mislukt, denk ik, bij Valencia...
Ja, de treinen waar hij nooit had moeten opstappen.
De trein die maar één keer, helaas, maar één keer langs kwam. En ja, Koeman had het echt nodig om voor zijn carrière... die moest eigenlijk zijn carrière een nieuw leven inblazen. En hetzelfde gold voor Pelle. En op een gekke manier komen zij in contact met elkaar... Via het zoontje van Koeman dan, en dan dat vriendje daarvan.
Ja, op Ibiza, toch?
Op Ibiza. Ja. Zo, in ieder geval op het strand.
Ja. Een mooi detail.
Dat is sowieso een mooi moment om Graziano te treffen natuurlijk.
Lekker zongebruind, ja. Zo helemaal in de olie. Ja. Heerlijk.
In een heel klein zwembroekje.
Ja, waarschijnlijk wel. En zo is het balletje gaan rollen. En toen is hij naar Feyenoord gegaan. En ik was daar, ik vond het eigenlijk best wel vet. Ik had wel zoiets van poep. Ik weet niet of dit gaat werken, maar het werkt gewoon echt heel goed.
Maar op papier passen het toch ook niet? Van
die, totaal niet.
Die havenarbeiders en dat hele fanatieke legioen en dan zo'n hele mooie gesoigneerde Italiaan daar in de spits.
Inderdaad. En die ik weet nog, de eerste wedstrijd of de tweede wedstrijd of zo, want het ging er ook, zijn statistieken waren verschrikkelijk. Hij scoorde nooit. En hoe ging Feyenoord hier nou wat van maken? En Feyenoord heeft natuurlijk ook wel echt... een heerlijke lijst met waardeloze spitsen. Dit had ook zomaar daarin kunnen vallen. En toen een van die eerste wedstrijden, toen schoot hij en hij werd aangeraakt en daardoor hobbelde hij erin. En niet gelijk na de wedstrijd was er een interview en hij zo, hij was echt fel dat dit echt zijn goal was. Want ja, je eerste goal als spits, dat is gewoon een barrière waar je tegenop moet. En later, ja, toen maakte hij de ene goal na de ander. Want het zat als een...
Het klikte.
Als een fijn wit jaquetje, wat hij best zou kunnen dragen, toch?
Ja, we hebben het al best wel veel over Pelle gehad in de podcast. Valt me toch wel, ik niet verwacht.
En het is de gemene deler tussen mij en mijn geliefde. Ja. Dus vandaar dat het twee verdetters dus op één kussen. Daar slaapt Graziano tussen. Ik heb het al eerder gezegd. Ja. En dus vandaar, ik vond het echt... Hij is nog met Koeman meegegaan. Niet meer de Pelle.
Southampton.
Ja,
daar heeft hij het nog wel goed gedaan. Ja.
Daarna naar China, nu weer in Italië. Bij zijn rentree gelijk gescoord met een omhaal, geloof ik. Dus ik gun Graziano de wereld.
Mooi.
En jij?
Ik zal mijn dilemma nog verder vertellen in mijn antwoord. Want ik dacht dus, ik moet het gewoon helemaal niet kijken naar hoe het heeft uitgepakt, die... Gewoon op papier, zeg maar, als je de foto ziet van de speler met dat shirtje dat hij vasthoudt bij zijn presentatie, dat die foto moet gewoon het vetste zijn. Dus toen neigde ik naar De Rossi, die naar Boca Juniors ging, 2 jaar geleden.
Ja, maar dat is op papier echt inderdaad de perfecte transfer.
Ja, ik vond het zo passend. Ik vond het zo vet dat zo'n echte Romein die zijn hele leven daar heeft gevoetbald, naar zo'n club ging. Ik vond dat zag er gewoon echt heel goed uit. Hij heeft natuurlijk ook een beetje zo'n grove, bonkige kop.
Had je dat dan ook bij Seedorf naar Botafogo bijvoorbeeld?
Nee, ja, minder. Maar dat komt omdat Botafogo ook niet zo'n mooie club is als Boca.
Ja, snap ik.
Ik vind Boca is al toch een soort enorm romantische, heftige club. En dan ook nog zo'n cultspeler erbij. Maar ja, ik dacht, ik kies dat, want hij is daar heel erg mislukt. Hij kwam er niet aan spelen toe. Hij pakte
wel gelijk een rode kaart, dacht ik.
Ja, dat zou wel kunnen, ja. Maar, dus ik dacht, ik kies het gewoon puur op de transfer, maar... Ik heb het niet gekozen. Jezus, wat een antwoord. Ja. Want ik dacht, ik moet voor Cruijff naar Barcelona gaan.
Ja?
Ja, toch. Ik denk niet dat er ooit een transfer is geweest... die zoveel impact heeft gehad op een club.
Nee. Dat denk ik. Nou, Maradona-Napels misschien.
Ja.
Ja, misschien. Ja,
dat zou,
maar ja, je dat ze nu nog steeds in de top zijn, in de Europese top, en de manier van spelen hetzelfde is, en dat hij daar nog coach is geweest, dat hij zoveel impact heeft.
Nou, en dat bij die presidentverkiezingen van afgelopen maand, dat hij daar ook constant genoemd werd door die Laporta. Ja. Gewoon zijn geest leeft daar nog steeds. Ja.
Ja. Dus vandaar dat ik toch wel voor de impact ben gegaan, maar dan dus voor volgens mij het allermeeste impact die een speler ooit heeft gehad.
Ja.
En dan werd moet ook Cruijff
nog vriend van de show werd Cruijff ook nog een transfer van Cruijff genoemd. Ik weet even niet meer door wie, maar van Cruijff van Ajax naar Feyenoord.
Door Marlon van Cruijff die naar Feyenoord ging.
Ja, ik weet niet of jullie het ook boek hebben gelezen, het laatste jaar van Cruijff.
Nee,
over zijn seizoen bij Feyenoord. Dat is echt een heerlijk boek. En dat is echt gewoon een man, Cruijff, op rancune. Ja. Ik bedoel, het is echt puur rancune. Het bestuur van Ajax dat niet verder met hem wou of te langzaam deed daarover. En echt op rancune en natuurlijk ook heel veel kwaliteit nog. Maar hij was echt al versleten qua fysiek. Maar hij is zo vet dat hij dat gewoon flikt.
En denk je dat dan een jaar lang volhoudt?
Ja, een jaar lang.
Dat je dat gevoel weet op te roepen om daarop te teren.
Hadden we nog meer mooie inzendingen?
Ja, ik vond eentje die ik compleet over het hoofd had gezien, maar die ik eigenlijk net zo goed zelf had kunnen noemen, is de transfer van Yunyun Suk naar Ajax.
Ja.
Het was ook niet geheel toevallig dat mijn broertje die instuurde. En dat verhaal is eigenlijk ook te episch voor woorden. Gewoon,
echt de jongensdroom.
Ja, gewoon een Zuid-Koreaan die, ik geloof dat hij dus op stage was geweest in Engeland. Dat lukte allemaal niet. En toen dacht hij, nou, ik vind Ajax zo'n mooie club. Ik ga daar gewoon langs het trainingsveld staan. En ik ga aan de trainer vragen of ik mee mag trainen. Gewoon wat je doet als je 6 bent bij je amateurclub, bij het team van je broer. Hey, mag ik alsjeblieft meedoen?
Yeah.
Nou, en Suk hield dat dus een paar dagen vol. Want nou, natuurlijk, in het begin ging Jol daar niet op in. En op een gegeven moment dacht hij van, nou ja, weet je, hij staat er nu al een paar dagen. Hij loopt de hele tijd te roepen dat hij de best Korean striker is. Laten we hem een kans geven. En Joel heeft dat zelf een keer mooi uitgelegd. Laten we daar even naar luisteren. En dan zal ik daarna even vertellen. Want hij heeft nog best wel een mooie carrière gehad. Maar dat komt hierna.
Nou, wij zaten in de arena in die tijd. En dat was ook daarvoor al met Van Basten. En dan moest je al die trappen af. Die stenen trappen naar beneden naar het trainingsveld.
I see the training is like a fans. I wait outside.
En toen hoorde ik ook af en toe, en dat hoor je vaker, van handtekening hier. Maar je loopt, soms ga je erheen en soms loop je door. Dus de eerste keer weet ik nog dat ik iemand in het Engels hoorde roepen, sir, sir, sir.
I remember first time he don't hear.
En ik denk, wat staat hij te roepen? Maar ja, ik liep door. Tweede dag kwam ik en weer datzelfde jongetje. Dus je kunt wel nagaan, die zijn gewoon in Amsterdam gebleven. En ben ik naar het hek toe gegaan. En toen zei hij, sir, I've got a boy. He's one of the best talents in Korea, in my country.
I come from South Korea, but I'm best striker. But and then he think,
it's a joke.
Yeah, it's a joke or crazy.
Ik denk, daar heb je er weer zo één, hè? Want dat heb je vaker. Als je hebt natuurlijk allerlei gasten die willen een carrière. Maar dat gaat niet, want Ajax heeft zijn eigen opleiding. En daar kun je niet zomaar allerlei verdwaalde spelers tussen laten vallen.
En dan Martino zei, oké, maybe let's try it tomorrow, maybe.
Dus ik dacht, nou, als we daar nou weer een Kluivert, Kieft, Bosman. Hè, je kent het verhaal van Ajax, er komt nooit meer een spits door na die drie. Of zeker naar Kluivert, dat is de laatste. Dacht ik van, nou, je weet het nooit hoe een koe een haas vangt.
Ja, ongelooflijk toch?
Ja, dit is echt. En er zit wel één heel typische zin in dat Joel zegt van, we hebben de hele jeugdopleiding, dus je kan niet zomaar wat verdwaalde spelers hier rondzitten. Daar stond hij wel een beetje bekend.
Ja.
Ik bedoel, als je bij één trainer dit kon proberen, dan was het wel bij Jol, toch?
Ik denk niet dat je dat maar nu bij Ten Hag moet proberen.
Nee, dat gaat niet werken.
Morgen, misschien meedoen.
Maar morgen?
Voor ploeg, voor team, verband, belangrijk.
Ik zag dus ook het debuut van Suk en dan komt hij erin voor Pantelic. Nou, dan weet je dus echt, de tijden zijn veranderd. Als Suk erin komt voor Pantelic in een Ajax-shirt.
Oh,
maar hij brak bij Ajax niet door. Maar hij heeft bij Jong Ajax, ik keek toen veel Jong Ajax, nog steeds eigenlijk wel, echt goed gespeeld. En hij maakte er hele goede goals. En op een gegeven moment dacht ik echt van, nou, hij kan echt wel goed voetballen. En misschien redt hij het wel bij Ajax. Nou, dat gebeurde niet. Hij ging naar Groningen. Daar scoorde hij tegen Feyenoord en tegen PSV, waardoor zijn cultstatus onder de Amsterdammers nog groter werd natuurlijk. Ja. En uiteindelijk is hij in Portugal terechtgekomen en verdiende hij via een kleine club een transfer naar Porto. Dus dat was echt heel knap. Hij heeft het daar echt goed gedaan. En hij speelt nu al een aantal jaar in Frankrijk. En het is allemaal niet heel bijzonder. Maar hij heeft wel gewoon echt een profcarrière van al bijna 10 jaar gewoon erop zitten. En ik vind dat zo'n mooi verhaal. En ook, die kans is natuurlijk gewoon ongeveer 0%. Maar het kan dus wel.
Dat je gewoon naar het Kings, dat naar Ajax gaat.
Dit is echt. Maar echt ook als hij er helemaal... Ook als Ronaldo aan het trainingsveld had gestaan, had je hem niet laten meedoen.
Tuurlijk niet.
Toch, het kan helemaal niet.
Nee.
En ik heb wel eens gedroomd dat ik in de arena zat en dat er 2 spelers geblesseerd raakten. En weet ik veel, of iedereen geblesseerd. Tuurlijk. Dat kan er iemand.
Ja.
Oké, ik doe wel mee.
Ja, tuurlijk.
Volgens mij hebben we allemaal zo'n droom wel eens gehad, maar... Dat dan echt gebeurt. Dat je echt je debuut maakt.
Heel vet.
En ik heb trouwens nog een... Ik ben echt fan van hem geworden, dus ik heb ook een shirt van Soek. Een Porto-shirt met Soek achterop. Ja.
Ook lekker goedkoop.
Ben ik heel trots op.
3 lettertjes.
Mooi verhaal.
Nog meer mooie transfers?
Ja, zeker. We hadden een mooi verhaal over de zoon van Gaddafi. Die vanuit Libië...
Die was goed, hè? Die kon echt goed voetballen.
Het is niet helemaal zuivere koffie, maar hij heeft nog in Italië gespeeld. Bij Udinese, Perugia en Sampdoria. Nico wees ons daarop.
Ja.
Ook natuurlijk een belachelijk verhaal.
Ja.
Dat stinkt aan alle kanten.
Dat stinkt echt aan alle kanten. Hij kon echt helemaal niet voetballen.
Nee.
Hij was echt, echt heel matig.
We hebben nog een transfer die ons werd verteld, die nooit heeft plaatsgevonden. En eentje die nog gaat plaatsvinden.
Ja, ik vond die van Bart Vader wel heel vet.
Ja.
De mooiste transfer die nooit heeft plaatsgevonden. Arthur Numan naar Numancia. Dat was natuurlijk een match made in heaven.
Ja.
Maar helaas, nee. En wat was die toekomstige?
Ja, Daantje B, die zei de mooiste transfer ooit is die van Suarez in de zomer van 2021 naar Ajax terug.
Ah, lekker. Ja,
met een heel verhaaltje erbij. Dat die El Pistolero terug op het oude nest. Hij scoort 25 keer. We schakelen Spurs uit in de halve finale. Die zat even lekker
te
dromen.
Hij droomde nog even verder.
Oh, heerlijk. Mooi.
En dan komen we natuurlijk meteen aangekomen bij de vrienden van de show. En we hebben weer nieuwe bijdragen. We zijn, laten we maar mee beginnen. We zijn Bas Nijhuis heel erg dankbaar, want die heeft ons...
Je boy. Ja. Je boy Bas Nijhuis.
Ik denk misschien om mij te troosten na mijn
ongelooflijk
relaas van vorige week.
Ook een mooie foto erbij. Goede bruine kop.
Zover ik kan zien is het hem echt. Bas Nijhuis, bedankt. Vet. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou zeggen, maar Bas, bedankt. Dan hebben we nog Tisje Boy de Machine.
Zeker.
Jouw broertje volgens mij, El Sitorius.
Ja.
Daantje B, Erwin, Kees, Matthijs van Asselt en Koen.
Ja.
Ongelooflijk
mooie
bedankt.
Scoren weer.
Super vet. Ja, genieten. Ja. En vorige week waren we helemaal wat te vertellen, jongens.
Ja.
We zijn op bedrijfsuitje geweest, op teamuitje. Bedevaart.
Ja. Nu al?
Ja, terwijl we pas een paar maandjes bezig zijn. Maar,
op Bedevaart naar Rotterdam.
Ja.
Ja, het is wel meteen het raarste teamuitje ooit. We zijn in een auto gestapt. We hebben 1,5 uur...
Zomaar een auto. Hey, een Porsche.
We zijn 1,5 uur naar Rotterdam gereden om naar een billboard te kijken. Toen zijn we weer teruggereden.
Van onszelf. Ja, dit was een wonderbaarlijke ervaring.
Een luisteraar had hem gezien.
Ja.
Wij wisten dat hij zou komen, maar we geloofden het toch nog niet helemaal. Maar we zijn naar Rotterdam gereden en hij was er echt.
We stonden dus op digitale grote billboards langs de snelweg. Eentje bij Gouda en eentje bij Rotterdam. En dat moesten we met eigen ogen zien. En we hebben als kleine jongetjes staan juichen voor het billboard.
Woppertje erbij en het maakte eigenlijk de dag compleet. Dat was echt schitterend.
En om de 6 seconden kwam er dus een nieuw beeld. En wij kwamen steeds na Youphone met Ruben Nicolai. Dus Ruben Nicolai die verdween en wij verschenen
en
met de podcast.
Daar stonden we. Daar stonden we. Schitterend.
Wat een hoogtepunt.
Ja. Zinedine Zidane en Quincy Owusu-Bé.
Ja.
En jullie mogen zelf, de luisteraar mag zelf invullen wie is natuurlijk.
En dan hebben we nog minder leuk nieuws. Ja, is het juist heel leuk nieuws?
Ja,
is het strelend voor ons ego?
Ja, het vraagje, je moet je wel afvragen wie je ego dan streelt. Je kan je afvragen of je wil dat Umberto Tan aan je ego zit.
Ja, want er is een nieuwe podcast.
Ja, we gaan de naam niet noemen.
Want, nee, we gaan geen reclame
dat,
noemen.
Dat is maken. Niet waar. Maar ja, die hebben gewoon... die dacht van, hey, dat Studio Socrates, dat is een leuk idee. Dat kopiëren we.
Ja, het brengt die in een rare situatie. Humberto Tan is dus een podcast begonnen... wat
over legendarische EK-teams.
Ons format volgt.
Het begon met een tijdsbeeld. Met wat politieke gebeurtenissen en wat het jaar. Ja, wat hitjes en wie er bovenaan stond. En daarna een basisopstelling. En hij kan natuurlijk met zijn star power gewoon Rafael van der Vaart uitnodigen. Dus dat had hij ook gedaan.
Ja.
Ja, dus...
Ik vind het moeilijk om daar iets van te vinden. Ik vind het echt lelijk dat iemand met veel connecties en geld en een hele machine erachter dan zo'n kleine podcast als wij kopieert. Aan de andere kant denk ik, nou, we zijn dus ook goed bezig. Dat zelfs Humberto Tan ons...
Ja, zeker. Maar
heeft verluisterd of zo?
Ja, ik vind wel, dat en dat heb ik hem... Ik heb het zwaard opgepakt. En ik heb gewoon iets getwitterd, jongens.
Het Humberto Tan.
Van, hey Pik, kopiëren kost een kwartje. En wel heel veel leuke reacties van mensen die mij en ons volgen. Dat onze podcast leuker en beter was. En dat we het als een compliment moeten zien. Humberto heeft niet gereageerd.
Jammer, maar laten we het dan vooral als compliment maar zien, toch?
Ja.
We gaan gewoon lekker door.
Ja, zoals...
Net zoals Humberto.
Naar het tijdsbeeld.
Het tijdsbeeld.
Ja, jongens. 2016, 2017. Het is nog niet zo heel lang geleden. Maar ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar voor mij voelt het echt als een eeuw door de huidige situatie. Dus ik zal jullie er kort even doorheen lopen. Wat kleine nuanceverschillen tussen toen en nu. R. Kelly was gewoon een gezellie.
als eerste.
Ja, zeker. Ja, dat mag niet meer. Mag echt niet meer.
Nee, ik luister het niet meer, hoor.
Fred Teven, de Teefmeister, was nog geen buschauffeur.
Ongelooflijk.
Die was gewoon nog op zoek naar bonnetjes. DMX lag nog niet in het ziekenhuis met een crackverslaving. Crackverslaving was er wel in het ziekenhuis nog niet.
Ik vond dat geen leuk nieuws, hoor.
Nee,
dat deze week
ik
was.
Ook niet. Where the hood at, weet je? Ik ben groot fan van DMX.
Ik ook.
Voornamelijk vanwege het nummer. Waarin hij toch gewoon alle namen opnoemt van chicks die hij heeft gepaald. Ja, als je daar een nummer over kan maken, dat kom je gewoon wel in de Hall of Fame. Dat was schrikken, ja. Dat was ellende. Bilal Wahib was nog geen pedo.
DMX, als je dit hoort, sterkte.
Ja, inderdaad. Vanuit Studio Socrates. Wiebe van Haga was slechts een simpele huisjesmelker. En Marco Borsato paalde alles wat los en vast zat zonder dat iemand ervan wist. En corona was gewoon nog een biertje waar je om onduidelijke redenen een stukje limoen in propt. Eigenlijk is alleen Mark Ruddy hetzelfde gebleven. Een vrolijke, visieloze huigelaar met zorgwekkende vormen van dementie op jonge leeftijd. Klein quizje, jongens. Wat is het kleinste land ter wereld?
Monaco. Was het ene kleinste land?
Het
ene
kleinste, ja. Het is een kleine callback naar mijn...
Gibraltar?
Nee. Dat is de kleinste rots ter wereld. Nee.
Ah. San Marino?
Bijna, nee.
Liechtenstein?
Ja, die komen, Luxemburg. Die komen in de buurt. Vaticaanstad.
Zo gauw moeten weten ook, hoor.
Ja, eigenlijk wel.
Welke speler uit de huidige selectie van Ajax speelde ooit een seizoen bij AS Monaco?
Uit de huidige selectie van Ajax?
Het bleef stil.
Ja.
Jongens.
Ja, ik...
Teleurstellend.
Nou, als zelfs Danen niet weet, maak ik me ook minder zorgen.
Ja, je gaat ook gelijk rechtop zitten. Ah, het is helemaal niet
erg. Ja, als Danen niet weet, dan weet weinig mensen.
Maart Stekelenburg.
Nou, dat kan, ik geloof je gelijk, maar ik kan het me ook niet meer voor de geest houden.
Hij heeft daar een jaartje, ik denk, op huurbasis gezeten. Maar ik denk dat hij bij AS Roma speelde en toen is hij daar aan verhuurd. Welke speler uit de huidige top van de Eredivisie is een geboren Monegask?
Blijf weer stil, Jonne.
Nou, heel misschien Antonucci, zou dat kunnen? Nee. Die heeft daar wel in de jeugd aan gespeeld.
Boscagli.
Ah.
Van PSV. En tot slot. Elk jaar wordt het Monte Carlo ATP tennis toernooi georganiseerd door Monaco. Maar wat is nou zo frappant aan dit toernooi?
Nou, dat Robin Haase meedoet.
Dat Robin Haase de tweede ronde ooit heeft gehaald. Dat zou wel verpand zijn, maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Nee. Moet wel realistisch blijven. Moet wel
dat kan niet.
Blijven. Nee, het toernooi is niet in Monaco. want er is niet genoeg ruimte. Dus het is in het buitenland.
Er zijn toch tennisbanen genoeg, zou je denken?
Dat zou je zeggen, maar die 2 vierkante kilometer zijn gewoon vol met casino's.
Dus het wordt wel zo genoemd, maar het wordt ergens anders gehouden.
Ja, heel raar toch?
Marketing truc.
Ja, zeker. Maar ja, daar is Monaco natuurlijk gewoon heel goed in. Oké, dat was mijn tijdsbeeld, jongens.
Worden die quizjes nou moeilijker of worden wij minder goed erin? Want ik heb het idee dat de laatste gewoon quizjes hebben gewoon alles fout.
Ze worden vooral veel willekeuriger. Het is echt de natte vinger. Je gooit hem in de lucht en je kijkt waar de wind vandaan komt.
Alle andere vragen heeft Humberto al gesteld.
Oké, nou laten we dan naar de opstelling gaan. Net als Humberto.
Nu gaan
we stoppen met die grap.
Dit is lekker.
Daan, ja, wat op is de goal. De basisopstelling?
Subasic, een Kroatische keeper. Viel me gelijk op dat hij heel lang bij Monaco heeft gespeeld. 8,5 jaar. Normaal blijven spelers daar niet zo lang.
2 jaar. Ja. Dat is een beetje de houdbaarheidsdatum, heb ik het idee.
Ja, en hij dus echt lang. En dat betekent dus dat hij kampioen werd met Monaco in de Ligue 2 en ook in de Ligue 1 dit seizoen namelijk. Hij is ook jaren de eerste keeper van Kroatië geweest met het WK 2018 als grote hoogtepunt. Kroatië werd toen tweede achter Frankrijk, wat met een verschrikkelijk elftal
waar je toch nog even benoemen.
Wereldkampioen werd. En hij stopte in de achtste finale 3 penalties in de penalty-serie tegen Denemarken. En een ronde later in de kwartfinale stopte hij weer een penalty. Dus hij speelde echt wel een bijzonder toernooi.
Vet, ja.
Een echte penalty killer. En hij kreeg dat toernooi ook een berisping van de FIFA, omdat hij een statement maakte, namelijk met een t-shirt onder zijn shirt. Het is namelijk zo'n
colletje als van Zoetebier. Nee, dat is wel een fashion statement namelijk.
Ja, dat zou een waarschuwing waard zijn. Maar hij speelt altijd met een t-shirt van een oud ploeggenoot onder zijn shirt, namelijk Rovje Kustić. Hij speelde met Kustić samen bij Zadar in Kroatië. En het verhaal is dat Subasic ooit de bal kreeg teruggespeeld en hem heel hard de bal wegramde. Die vloog over alles en iedereen heen, maar ging in de richting van Kustić, maar te hard. Dus Kustić moest heel hard rennen om die bal binnen te houden. Dat lukte nog net, maar raakte uit balans en viel daarna met zijn kop tegen, ja, het is een akelig detail, met zijn kop tegen een betonnen muurtje 3 meter naast het veld.
Wow.
Is in een coma geraakt en is 6 dagen later klinisch dood verklaard.
Zo heftig, hè?
Ja, heel heftig.
Ook wel.
En Subasic heeft er heel erg mee gezeten, of tenminste, die zit daar nog steeds mee. Die heeft de rest van zijn carrière dus met de foto van Kustić onder zijn shirt gespeeld om hem nooit te vergeten. En je ziet dus ook wel interviews met hem dat hij altijd daarover ook weer moet huilen.
Ja.
En zegt dat hij zich daar schuldig over voelt.
Ja.
Dat hij denkt, wat als ik die bal beter had geraakt? Wat als ik naar iemand anders had gespeeld? Ja.
Hij kan er natuurlijk niks aan doen, maar ik snap dat gevoel wel. Je hebt het toch ook gehad met die jongen van FC Utrecht, die Miai Neeshu, die in een duel met Schut, geloof ik dat het was.
Ja,
klein setje kreeg en helemaal verkeerd terecht kwam en nu voor altijd in een rolstoel zit.
Oh,
en daar kan Schut natuurlijk ook niks aan doen. Nee. Maar als je daar ook maar iets mee te maken hebt, dan kan ik me wel voorstellen dat je altijd zo'n gevoel hebt van wat als.
Ik vind vooral ook dat de architect wel mag aangesproken worden, toch? 3 meter naast het veld, een betonnen muurtje. Ja, het gebeurt wel eens zo'n duel. Dat je, weet je wel, dat je bent allebei op snelheid, je geeft een klein setje mee. Ja, dan kan je echt wel 3 meter verder liggen. En dat hoeft niet eens een gemeen duel of zo te zijn.
Ja. Dus, ik stel me ook een soort heel heftig betonnen stadion op een laag niveau in Kroatië voor.
Ja.
Maar niet leuk nieuws om mee af te trappen. Maar, en wat dan ook nog helemaal triest is, vind ik dat de FIFA hem dan een waarschuwing geeft om dat shirt te laten zien.
Waardeloze groep.
FIFA mafia.
Ja. Oh, statement hoor.
Op rechts.
Dat zou Humberto nooit doen hoor.
Op rechtsback, Sidi Bey, een Franse verdediger die via Troyes en Lille bij Monaco terechtkwam. Speelde rechtsback dit seizoen en speelt tegenwoordig bij Everton. Zo kende ik hem. Er gaat daar nu ook wel een belletje rinkelen van, toen zat hij bij Monaco. Hij zat ook bij de selectie van Frankrijk, die wereldkampioen werd in 2018.
Leuke ploeg.
speelde weinig, maar was in dit systeem van Monaco wel heel belangrijk. Daar komen we straks nog wat langer over te spreken. In het centrum stond Jamerson. een centrale verdediger, waarvan eigenlijk heel weinig terechtgekomen is. Iedereen die we nu gaan bespreken, die is ofwel goed terechtgekomen, of die ken je van dit seizoen of van een eerder seizoen bij een andere club. Maar deze man was ik helemaal vergeten. En voor Monaco en na Monaco heeft hij eigenlijk ook niks meer gepresteerd. Is inmiddels terug bij Brazilië, bij Corinthians.
Verder niks over. Ik had ook nul herinneringen aan deze man.
Gewoon helemaal niks.
Ja. Ook wel eens leuk, toch?
Naast hem stond Glik.
Ja.
Die kende ik nog wel.
Ja. Een Pool, toch?
Een Poolse verdediger die in 2010 in Italië belandde bij Palermo. Hier mislukte hij nog, kwam via Bari uiteindelijk bij Torino terecht. En daar groeide hij uit tot een hele, hele, hele populaire speler. Dat kwam voornamelijk omdat hij in zijn eerste jaar van de Serie B naar de Serie A promoveerde. En toen meteen in het derby tegen Lazio uit en thuis met rood van het veld gestuurd werd. En sindsdien had hij de harten van de supporters veroverd. Echt in grote mate, want de lokale rapper... Nou, lokale rapper, hij heeft gewoon... Echt tonnen volgers op Instagram, zag ik. En dit filmpje is ook meer dan een miljoen keer bekeken. Die heeft een rap over hem geschreven, een nummer. En volgens mij moeten we daar even naar gaan luisteren.
Dat lijkt mij ook. Faccio cadere i corpi a terra, non scrivo strofe cronache di guerra. Potrebbe andare peggio, da domani piove merda. E sta tranquillo qua chi non si è mai schierato. Pugno chiuso e braccio alzato contro il vostro braccio armato. Vengo a riprendermi quello che mi hanno tolto. Il mio futuro è morto, sto mese sto un po' accorto. Come il mese scorso, ma tutto quel che so è che non sono un black bloc. Sono incazzato e dammi torto. I tuoi eroi fanno cilecca sul più bello. Fighetti strappagati come Matri e Borriello. Esproprio proletario, ti entro in casa col click. Fanculi radical chic, restiamo hardcore come Camille Glick. Wat een heerlijk refrein.
Ja, dan ben je echt grote, hè?
Hij zit gelijk in mijn hoofd ook.
En de songtekst staat onder het YouTube-liedje in het Engels, vertaald. Ja. En daarin, het refrein is dus vrij vertaald ongeveer dit. Your heroes just fizzle up when comes the time. Overpaid posers like Matri or Borriello. Dat zijn die twee hele gladde Italiaanse spitsen, die we nog wel kennen. Proletarian expropriation. I force your door with a jack. Fuck off all radical chics. Let's keep hardcore just like Camille Glik.
Zo. Ja.
Mic drop.
Ja, mic drop.
Doe maar niet je hard uit.
Ja, hij werd niet verrassend ook aanvoerder bij Torino.
Ja.
En kwam bij Monaco en werd daar eigenlijk ook heel populair. En speelde er ook een heel goed seizoen dit jaar.
Wel echt lekker dat je gewoon met twee rode kaarten, gewoon dat je kostje gekocht is.
Ja.
Dat je gewoon binnenkomt, weet je wat, ik schop er gewoon in de midden. En
half jaar
later doe ik het gewoon weer. Ja. En ik kan niet meer stuk.
En dan ben ik het mannetje gewoon.
Ja.
Ja, heerlijk. Dat zegt ook wel veel, denk ik, over die club. Het moet een leuke club zijn. Op linksback, Benjamin Mondi.
Zo.
Ja, die kennen we natuurlijk, want dat is nu een van de 26 linksbacks van Manchester City.
Jezus, ja.
Hij is opgeleid bij Le Havre en speelde bij Marseille voordat Monaco hem kocht. Ze kochten hem in die week dat City bijna 100 miljoen uitgaf aan backs. Want ze kochten eerst Kyle Walker voor 40 miljoen. En een week later Benjamin Mondi voor 50 miljoen. Ja. Ik weet nog dat er toen heel veel ophef over was. En ook wel terecht, denk ik.
Insane.
Ja, en ook hij zat in het team van Frankrijk wat in 2018 kampioen werd. En nu bij City weet ik alleen dat hij altijd geblesseerd is ongeveer. En als hij speelt, dat hij een assist geeft. Dat is een beetje een soort van de twee paden lekker, die Mondi bewandelt. Ja. En hij speelde bij Le Havre samen met Mahrez. Dat is nog wel leuk om te weten.
Ja, en daar speelt hij nu dan weer mee samen. Dat is toch wel hoe dat allemaal weer is, het cirkeltje weer rondkomt.
Ja.
Een beetje rare jongen volgens mij ook. Een beetje grappenmaker. Ik heb niet echt een goede anekdote over hem, maar er zijn wel veel verhalen over dat hij de hele tijd grap uithaalt.
Ja?
En een beetje de clown van de groep is.
Nice.
En,
ik had het er zwak voor.
Bernardo Silva, die zou ook, als ik een appje krijg van Mandy, dan weet ik zeker dat ik moet lachen. Maar dan heeft hij weer een of ander raar ding.
Vet.
Ja, voor de verdediging speelde Fabinho, die nu bij Liverpool speelt. Hij is door Rio Ave uit Portugal naar Europa gehaald. Maar vertrok na een maand al op huurbasis naar Real. Ik heb dit niet helemaal uitgezocht, maar dit neigt naar een soort van constructie of zo, ja. Op een of andere manier.
Ja, dat is altijd een beetje schimmig met die Portugese clubs.
Ik heb het wel een klein beetje uitgezocht.
Okay, vertel.
Zijn zaakwaarnemer is diezelfde zaakwaarnemer als van Ronaldo en
Jorge Mendes.
Die Jorge Mendes. En die dacht, ik moet hem bij Mourinho, krijgt hij misschien nog wel speelminuten. Omdat hij ook in zijn stal zat. En dus daar is een soort deal gemaakt. En Mourinho was op zich ook wel van hem gecharmeerd. Die haalde hem eigenlijk als een van de weinige spelers af en toe wel bij de selectie. Van een paar weinige spelers van Madrid B. Maar hij heeft uiteindelijk maar één wedstrijd gespeeld dus. En toen ging Mourinho weg. Oh. En toen is hij dus weer
maar teruggegaan. Het klopt dus wel dat het een vooropgezet plan was.
Ja.
Ja, ja, dus en dan Rio Ave werd dan een soort van gebruikt als...
Ja, misschien bij sommige landen moet je toch een verblijfsvergunning of zo hebben. Misschien dat meespeelt, ik weet het niet. Maar er moet iets geweest zijn. En als je zaakwaarnemer...
Natuurlijk die connectie.
Ja, en als je zaakwaarnemer dan Jorge Mendes is, dan weet je dus dat het inderdaad zo is. Hij speelde vooral in die wedstrijden tegen City echt heel goed. Tenminste, dat zijn natuurlijk een van de weinige wedstrijden die wij dan als niet-Monaco-fan dat jaar gezien hebben.
Ja.
Hij leverde toen 2 assists in Manchester en scoorde zelf in Monaco. Je zou verwachten dat hij meteen weggekocht werd, maar dat was niet zo. Hij bleef nog een jaar bij Monaco en pas een jaar later vertrok hij naar Liverpool voor 39 miljoen. En daar heeft hij natuurlijk de Champions League en gewonnen, een jaar later de titel gewonnen. Het duurde volgens mij even voordat hij echt de waardering kreeg die hij verdiende, maar dat is nu wel echt gewoon een van de belangrijke spelers daar.
Ja, ook heel veelzijdig. Ze zitten nu toch met die centrale verdedigers die allemaal geblesseerd
zijn. Ja, daar kan hij ook spelen.
Kan hij weer een linie naar achter.
Maar we hebben het ook vaak over de nummer 6 positie gehad. Is hij dan wel een speler die jullie kan bekoren daar?
Ja, want ik vind hem dus wel iemand die echt heel goed kan voetballen. En hij heeft ook nog de kwaliteiten om het vuile werk op te knappen.
De Hoover noemen ze hem. Ja. De stofzuiger.
Ja, als bijnaam, ja.
Of de Dyson.
De Dyson?
Ja.
Omdat hij geen draad heeft. Hij is draadloos.
Ja, zoiets.
Nee, maar dat is echt een hele goede nummer 6. Hij heeft ook een mooie trap. Hij scoort af en toe ook nog een goaltje.
Goede afstand schoten.
Dus dat is wel een nummer 6 waar ik
mij ook wel.
Waar ik warm van word.
Mag wel.
En een leuk detail is dat zijn vrouw ook professioneel voetbalster was inmiddels. En die speelde op het moment dat hij bij Monaco speelde, op hetzelfde moment in het vrouwenteam van Monaco.
Echt?
Ja, dat is leuk. Dat moet toch echt gezellig zijn, toch? Dat je samen de ochtend naar de training gaat.
Ja, dat is wel echt leuk,
Ik zou niet weten of dat wel meer voorkomt.
Ja, goed, ik ken mijn vrouw via voetbal, maar het is iets minder professioneel.
Ik wil dat niet helemaal vergelijken.
Ja, goed.
Andere verdedigende middenvelder, João Moutinho. Op een of andere manier vind ik dat dus helemaal niks. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat ziet er allemaal wel mooi uit. Je komt hem ook overal tegen, voor mijn gevoel. Maar ik ben niet echt gecharmeerd van hem. Ik zou ook niet zo goed kunnen zeggen...
Als jij niks vindt, dan vind ik hem waarschijnlijk heel goed.
Ja,
maar
precies.
Om heel eerlijk te zijn, ik heb niet een heel uitgesproken mening over hem. Ik vind hem niet...
Een beetje bleu of zo. Ja. Misschien is dat het dan wel.
Ja, dat zou kunnen, het is niet dat ik... Ik zou er niet een kaartje voor kopen.
Maar een soort kleine regisseur op het middenveld, toch? 1,70 meter.
Ja, hij is klein, maar ik zou hem geen regisseur willen noemen. Zo goed vind ik hem dus niet. Maar
dat is toch een beetje zijn uitstraling of zijn rol?
Ja, maar als ik hem dan... Ik heb hem namelijk best wel vaak zien voetballen. En dan denk ik altijd, echt niks bijzonders. Hij heeft best wel toch best een grote naam, maar ik vind het echt niks bijzonders. Wat me wel heel erg opviel, is dat hij echt nooit geblesseerd is bijna. Als je zijn lijstje met gespeelde wedstrijden per seizoen kijkt, dan is het bijna allemaal gewoon tussen de 90% en 100% van het aantal wedstrijden dat hij kan spelen. Dat vond ik wel heel opvallend. En hij heeft een waanzinnig liedje.
Ja, nu in Klein Portugal, bij Wolverhampton, zingen ze dit over hem. Is wel mooi zo.
Ja, is duidelijk. Die hebben het rijwoordenboek erbij gepakt.
He drinks a vino.
Oh, nice.
Voor João Moutinho speelde Bernardo Silva. ook gekocht door City na dit jaar. En daar ben ik wel heel erg gecharmeerd van. Het heeft ook wel even geduurd. Want zoals jullie inmiddels weten, hou ik niet per se heel erg van kleine, behendige voetballers. En dat is hij wel. Maar ik vind hem toch wel echt heel goed. Hij heeft een hele bijzondere techniek met hele korte dribbels en kapbewegingen, terwijl hij niet per se heel snel is. Heeft een heel mooi overzicht en inzicht. Kan ook goals maken en blijft toch wel bovendrijven altijd bij City. Terwijl zij natuurlijk heel veel van dat soort spelers hebben. Hij staat er heel vaak in. Hij komt altijd weer bovendrijven. Ik vond het ook wel vet om te zien dat hij in Portugal eigenlijk nooit echt is doorgebroken. Hij kwam al heel vroeg naar Monaco toe. Ze kochten hem voor 15 miljoen weg bij Benfica, waar hij toen nog nauwelijks gespeeld had. En wat ik altijd op een of andere manier, maar dat is misschien mijn voetbalautisme, wat ik echt heerlijk vind, is als de goals en assists van een speler altijd ongeveer in evenwicht zijn.
Ja, dat snap ik
en wel. Dat heeft hij heel erg. Ja. Hij heeft altijd ongeveer hetzelfde aantal goals en assists.
Maar ik vind wel wat je net zegt over, dus dat hij had niet zoveel gespeeld bij Benfica en Monaco pikt hem op. Dat vind ik wel heel typisch voor deze club. Eén keer in de zoveel jaar hebben ze echt een selectie waarvan je gewoon echt om je vingers bij af te likken.
Ja.
En denk je van, waar hebben ze die nou vandaan gehad? En ze hebben altijd wel flink betaald. Maar het zijn dan ook echt spelers die het jaar erop voor 50 of 60 miljoen de deur uitgaan.
Ja.
En hij is hier echt zo'n typisch voorbeeld van. Want weet je, hij speelt dus niet zo heel veel bij Benfica. En toch denk je dan, daar hebben we wel meer dan 10 miljoen voor over.
Ja. Sterker nog, hij speelde maar 31 minuten voor Benfica in totaal. Hij komt uit echt een Benfica gezin. Zijn vader was diehard Benfica supporter. En speelde vanaf zijn 7 in de jeugdopleiding. Maar was altijd dus ook al een klein mannetje. Kon nooit echt aanhaken. En dat werd door van die stugge Portugese trainers niet echt herkend. En heeft dus ooit één keer 31 minuten meegevoetbald. Maar dacht, hier ga ik nooit doorbreken. En zag ze kans bij Monaco.
Ja, dat vind ik toch opvallend. Als het dan je club is, zeker als je vader dan zo'n diehard fan is. En je bent dus eigenlijk wel heel erg goed. Ik bedoel, dat zal hij zelf op een gegeven moment toch ook wel doorhebben. Dat je dan naar een club als Monaco gaat, vind ik ook.
Maar die kunnen misschien dat risico nemen doordat ze toch zoveel geld hebben.
Nou, en dan werd hij dus blijkbaar wel heel erg ondergewaardeerd daar.
Want hij wilde,
als hij uit de Benfica-familie komt, dan wilde hij waarschijnlijk niets liever dan daar doorbreken.
Ja. Nee, hij wilde dat heel graag, maar hij was dus te klein en wist dat hij dat dus nooit ging worden daar. Hij vertelde dat het meest bepalende moment uit zijn carrière was dat hij als 17-jarige talent op de training aan de kant werd gehaald door een van zijn jeugdtrainers, Chalana. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar dat is een voormalig linksbuiten van Portugal. Die heette The Little Genius. Tenminste, dat was zijn bijnaam. Die haalde hem apart en die zei, listen, your manager hasn't got a clue about football. You're the best player here and trust me, one day you'll be very important.
Nou, en dat is uitgekomen.
Dat is wel heel vet, ja. Dat
dus ik denk dat hij dat heel erg in zijn oren heeft geknoopt en dacht, weet je wat, zoek het allemaal maar uit. Ik ga mijn geluk ergens anders beproeven.
Aan de Côte d'Azur.
Zou dat een club zijn waar jullie, want we hebben het hier ook wel vaak gehad over wat als wij profvoetballers zijn. Zou dat een club zijn, want jullie hebben vaak het argument van lekker in het zonnetje, een beetje rustig aan, een beetje avondwedstrijdje, het is allemaal wel gezellig. Ja. Zou dit dan een club zijn waar je wel naartoe zou willen? Of heeft het te weinig liefde erbij?
Ja, precies.
Er zit gewoon ook geen hond in het stadion. Nee. Ook niet als er geen levensbedreigend virus rondwaart. Dus nee.
Nee, en Monaco zelf trekt me ook totaal niet aan.
Nee, het lijkt me echt verschrikkelijk om daar te wonen eigenlijk.
Kijk, en er zijn meer warme plekjes aan de Côte d'Azur waar je kan voetballen. Daar hoef je niet per se voor naar Monaco.
Marseille,
Nice.
Ja, dat zijn al twee steden waarvan ik dan wel, daar voel ik me wel toe aangetrokken.
Oké, we gaan door.
Maar, regel jij het even. dan Lemar. Die kennen we, want die speelt nu bij Atletico Madrid, waar die trouwens helemaal niet op zijn plek is. Misschien gaat het nu wat beter, maar in het begin liep dat echt voor geen meter. Sterker nog, op een gegeven moment 45 wedstrijden zonder goal bij Atletico Madrid. En dat vind ik wel echt jammer, want ik vond dat een hele bijzondere speler. Een linkspoot, een hele mooie trap. Hij kwam echt een beetje uit het niets, want Monaco haalde hem van Kaan, waar hij wel al wat goede seizoenen had gespeeld, maar ja, ik had daar echt nog nooit van gehoord. Ik vond het ook op een of andere manier heel vet dat hij wat langer bij Monaco bleef, terwijl onder andere Arsenal en Liverpool echt heel concreet voor hem werden. Arsenal wilde die zelf niet heen. Liverpool bood te weinig geld voor Monaco om ja te zeggen.
Hij wou niet naar Arsenal.
Nee, hij wou niet naar Arsenal. Nee.
Wat een waanzin.
Maar sowieso, ik zat dus dit voor te bereiden en toen kwam ik eigenlijk bijna bij elke speler kwam ik een soort mislukt transferverhaal van Arsenal tegen. En heel veel Arsenal-blogs van fans die zeiden, vissen we weer achterin. Het zijn we weer te laat. Lukt het ons weer niet. En bij Fabinho en bij Lamar en bij Mbappé ook al op jonge leeftijd. En overal heeft Arsenal achteraan gezeten. Niks is gelukt.
Onbegrijpelijk.
Typisch Arsenal. Ja, daarom ging Henry naar.
Ja, gaan we dit krijgen. Dit is zo makkelijk.
Ik kwam je even goed uit.
Oh, heerlijk.
En jongens, wereldkampioen met Frankrijk geworden in 2018.
In
Lamar.
Die fantastische ploeg. Ja, zeker. Ja. Maar hij is nu naar Atleti gegaan.
Ja.
En dat is ook wel een typische club, hè? Met een heel typische coach. Ik weet niet of hij nou... Kijk, je kan dan wel makkelijk nee zeggen tegen Arsenal. En ik denk dat hij heeft gebaald dat hij niet naar Liverpool kon. Want dat is denk ik een club die meer bij hem past.
Ja.
In ieder geval een coach die meer bij hem past. Want ja, Simeone is toch wel... Ja, die wil maar één ding en dat is gewoon draven.
Ja.
Zoveel mogelijk. En gewoon verdedigen en ja, mensen tackelen. En dat je mensen bijt als het nodig is. Of, ja. Ik bedoel, Suarez vond ik een best een goede match. Ja. Maar dit
nee, dat op papier klopt dat helemaal niet. En in de praktijk lijkt het ook niet te werken. Hij is nog steeds best wel jong. Dus misschien dat Arsenal een nieuwe poging kan maken.
Maar zelf heeft hij dus wel gezegd dat hij nu echt het Atleti DNA in zich heeft. En Simeone begrijpt. En hij is dus nu ook beter gaan spelen.
Ja.
Dus wie weet.
Oké. Okay.
Dan komen we bij...
Maar we zijn net wel even over iets gestapt bij Silva. Want het schijnt dat hij regelmatig gepest werd.
Ja, dat klopt. Hij...
Ja, ik zie het. Denk,
ja, jij wilt er graag over hebben.
Ja, die wil ik het toch even over hebben.
Ja,
maar pest is een serieus ding, jongens. Dat is echt niet leuk.
Maken we weer een statement. omdat het zo'n klein mannetje is, was hij vaak het doelwit van allemaal practical jokes. Zijn schoenen verstoppen of met een eier op zijn kop geslagen worden of met weet ik veel. En zelf heeft hij nadat ze kampioen werden, heeft hij daar een statement tegen gemaakt.
Dat meen je niet.
Ja, als een goed doel, als een charity, heeft hij zijn eigen hashtag het leven ingeroepen. Stand up for Bernardo.
I'm Bernardo Silva and I want to talk about justice for Bernardo. As you may know, I get pranked quite a lot. My shoes have been stolen so many times. And I get egged even though it's not my birthday. It's all fun, I love my teammates. But now I'm a Premier League champion, and champions don't have their shoes stolen. All of you guys, you had your fun, but I'm not that guy anymore. It's time to stand up. It's time to get justice for Bernardo.
Ja, so Justice for Bernardo.
Justice for Bernardo. Schitterend. Ja. Mooi ook dat lekker piano-riedeltje.
Ja, het is een zwart-wit filmpje ook met slow-motion beelden van hem. Die wordt gepakt door zijn ploeggenoten. Dus ik heb ook echt medelijden met hem.
Leuk, leuk, leuk. Oké, nou dan over naar de hoofdmoot van dit team.
Ja,
de twee voorin.
Kylian Mbappé, de eerste van de twee. Met een van de leukste en meest treffende bijnamen die er is, vind ik.
Ja, klopt.
Donatello van de Ninja Turtles.
De paars is dat.
Ja, daar lijkt hij gewoon echt heel erg op.
Maar waarom dan Donatello? Waarom niet een van die anderen?
Donatello was een beetje het nerdje altijd. De techneut.
Oh, nou, zo diep zit ik niet in de Power Rangers. Maar,
Ninja Turtles.
Oh, Ninja
Power
Turtles.
Ranger. Ninja Turtles.
Ja, sorry. Ninja
Ook een
Turtles.
Goede bijnaam, hoor. Een Power Ranger.
Maar
ja, wat moeten we er allemaal over zeggen?
Ja, er is zoveel over te vertellen. Maar kijk, hij is... Nog steeds pas 22 jaar. Dat vind ik altijd soort van ongelooflijk als ik dat bedenk. En ja, hij komt een beetje op zo op een moment dat Messi en Ronaldo... Nou ja, ze zijn er nog. Ze presteren ook nog heel goed. Maar er komt binnen niet al te lang een tijd dat echt over is.
Ja.
En dan zou Mbappé wel eens één van de spelers kunnen zijn die dat stokje over gaat nemen. En als je kijkt naar zijn doelpuntenproductie tot nu toe, ja, dan is hij, ligt hij op schema. Dan gaat hij sneller dan Messi en Ronaldo op die leeftijd. En hij is ook echt al een, nou, hij is echt een gevestigde naam al. Het is gewoon WK al gewonnen, al een hele mooie transfer gemaakt. Het enige waar ik, ja, het gaat ongetwijfeld nog gebeuren, maar hij moet van mij gewoon in Engeland komen spelen.
Waarom?
Ja, dat wil ik gewoon echt zien, hoe dat gaat zijn. En volgens mij liggen daar nu ook kansen, want de voordeel van Liverpool, een beetje op zijn retour, wordt wat ouder. Ik zou het ook echt geweldig vinden als hij naar Manchester United gaat. Die...
Of naar Arsenal.
Ja, maar dat gaat...
Zou je zien dat hij net niet wil?
Kijk, dat neem ik, daar denk ik, dat gaat niet eens in mijn... En niet omdat ik dat niet leuk zou vinden, maar
dat... jij een afvallige bent.
En nee, omdat, Arsenal, zou je in andere tijd omdat Arsenal hem niet waard is. Maar ik vind dat wel leuk om over na te denken. Van wat zou nou zijn volgende club moeten zijn?
Ja, wat zou zijn volgende club moeten zijn? In ieder geval een club buiten Frankrijk.
Ik ben
het wel absoluut mee eens. Want ja, Paris Saint-Germain, ondanks dat dit jaar dus waar we het nu over hebben, geen kampioen werd. Ja, ze hebben niet echt tegenstand. Ja, ik zou Real Madrid toch gewoon wel echt de meest logische optie vinden. Ik vind het echt een Galactico. En ondanks dat Real Madrid misschien geen Galactico's meer voortbrengt, omdat ze ja, daar toch een beetje de deksel op de neus kreeg, vind ik het echt de beste spelen ter wereld. Die moeten gewoon naar de grootste club ter wereld. Dan ben ik nog gek. Is dit iets te makkelijk?
Ja, dit vind ik wel iets te makkelijk. Ook al snap ik je verhaal wel. En Real heeft ook op niet al te lange termijn weer een spits nodig.
Ja.
Zou ook trouwens nu al kunnen, want Hazard op links, je vergeet bijna dat die bij Real speelt. Dus daar kan je ook makkelijk Mbappé neerzetten. Klopt. Naast Benzema.
Ja, ik weet dat we Benzema vorige week een ode heeft gekregen en een rehabilitatie. Maar Mbappé is toch wel even een ander paar mouwen.
Ja, nee, zeker. Zeker. Nee, maar dat, ik vind dat wel...
Maar jij hoopt Engeland. Jij
ja, is... ik hoop wel. Maar ook omdat ik dat zelf gewoon het vaakst kijk. Dus dan zie je hem het vaak spelen. Maar en ik vind het ook wel de grootste uitdaging.
De stijl van voetbal ligt Spanje voor hem is toch logischer?
Ik vind in Engeland, het is toch op een bepaalde manier gewoon nog wel heel veel kick and rush. Er zit niet echt een idee achter, behalve bij City.
Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Arsenal zit een idee achter. Liverpool zit echt wel een idee achter.
Ja, Liverpool ook.
Gewoon die topclubs, daar zit wel een idee achter. En ik... Voor mijn gevoel is Engeland toch nog wel echt het beloofde voetballand. In ieder geval die hele competitie en die beleving en die teams die daar... is toch in de breedte denk ik wel echt het meest uitdagend voor een speler om in te gaan spelen. En het is ook wel een echte test gewoon.
Ja, het is wel de zwaarste competitie.
Bij Real heb ik het idee, als hij bij Real gaat spelen, dan maakt hij met zijn ogen dicht elk jaar 25 goals. En in Engeland heb ik dat gevoel toch minder. Dat hij zich meer echt moet bewijzen om daar... ook zo goed te zijn.
Ja, uiteindelijk is de Engelse competitie in zijn geheel het sterkst natuurlijk.
Ja.
Uiteindelijk in Spanje heb je gewoon Barça, Real, Atleti en dan een hele tijd niks. En dan misschien Valencia.
Ja.
En die ploegen daaronder, ja, dat wordt al heel gauw matig.
Precies, dus dat vind ik wel interessant. En ja, misschien nog heel veel terug naar dit jaar dan en Mbappé's prestaties. Hij was 18, 19, als ik me niet vergis. En al 26 goals in 44 wedstrijden. En ook echt niet alleen in de competitie, ook in de Champions League. Want hij scoorde in alle knock-out rondes. Dus zowel tegen City als tegen Dortmund als tegen Juve.
Was de jongste speler die ooit 2 doelpunten maakte in 1 wedstrijd in de knock-out fase van de Champions League.
Ja, dus allemaal van dat soort records pakte hij af.
Hoe kwam je bij Monaco terecht?
Hij... we hebben vorige week of de week daarvoor geloof ik die voetbalacademie besproken uit Frankrijk.
Ja, Clairefontaine.
Ja, en hij is opgegroeid in een stadje, voorstad van Parijs, 10 kilometer van Parijs vandaan. En hij belandde dus in die opleiding waar de beste spelers van Frankrijk tussen 13 en 15 geloof ik samenkomen om daar de beste voetbalopleiding te genieten.
Intern ook toch?
Ja, intern. En elke club ongeveer in Europa wilde hem hebben. En dat uitte zich onder andere in het feit dat hij op zijn 11e al meetrainde met Real Madrid.
Hij is een training bij Chelsea geweest.
Ja, en uiteindelijk heeft hij voor Monaco gekozen. En dat,
maar volgens mij was het vooral zijn vader die dat
Ja, dat is zijn zaakwaarnemer ook, dacht ik. En dat is natuurlijk wel eigenlijk een hele rare keuze.
Het is een heel rare keuze, tenzij ze daar dan ook gingen wonen. Want dan hoef je geen belasting te betalen natuurlijk.
Ja, maar hij ging jong, hè? Hij was een jeugdspeler nog toen hij die kant op ging. Ja, maar achteraf heeft het wel heel goed uitgepakt. Want hij was jong en hij speelde al heel veel.
Ja.
Belandde op zijn 20ste, 21ste al bij Paris. Het loopt wel allemaal op schema. Het zou heel logisch zijn als hij na dit jaar of na volgend jaar de stap maakt. En dan heeft hij nog zoveel voetbaljaren voor zich.
Ja, laten we het hopen dat hij wel weggaat.
Ja, zeker, zeker. En wie stond er naast hem?
Ja, El Tigre. Falcao.
Ja.
Een bijzondere spits toch wel.
Ja, ja, ik vind ik dus ook. Maar want hoe goed was hij nou? Of is hij nou?
Zo, ja.
Dat ik denk heel goed.
Ja?
Ja, denk het toch wel. En misschien is dit soort zijn carrière verlopen een beetje ongelukkig.
Heel rare carrière.
Want hij heeft dus... ging naar...
River.
En toen ging hij naar... Ja, toen ging hij naar Porto. En daarna naar... Atletico. Naar Monaco. En dan heeft hij eigenlijk 8 jaar gespeeld met 2 verhuurperiodes naar United en Chelsea.
Ja, maar dus eigenlijk tot en met Atletico ging het waanzinnig goed en werd hij ook af en toe genoemd van de beste spits van de wereld. Nou, weet je, Messi, Ronaldo even niet meegerekend. Alleen hij heeft volgens mij heel veel pech gehad met die keuzes voor Man U en Chelsea. Want daar...
Maar ook...
Ja, en pech gehad met blessures natuurlijk.
Ja, hij scoorde toen bij zijn kruisband Atletico voor het WK. 52 goals in 68 wedstrijden.
Ja.
Dat zijn prima echt heel statistieken.
Goed.
En toen is hij toch met alle respect naar Monaco gegaan.
Ja.
Ja.
Terwijl zij net promoveerde uit de league.
Ja, en dat is dan natuurlijk ook weer zo typisch voor Monaco. Want die waren toen net overgenomen door een rijke Rus.
Ja.
En die trok gewoon de poeplap. En die heeft wat roebels toegeschoven. En ik weet nog wel dat hij daar naartoe ging. En dat iedereen dacht, huh? Maar ja, dat is dus ook wel wat deze club is. En het grappige is dat wij, denk ik als podcast, absoluut geen fan zijn van het grote geld in voetbal. Maar dat ze dus met geld en dus wel ook wel goede scouting natuurlijk, wel een heel bijzonder jaar hebben gecreëerd. Dus, en dan voornamelijk met deze 2 gasten voorin. Natuurlijk Fabinho en Mandy zijn natuurlijk ook echt wel heel goed terechtgekomen. Silva.
Ja.
Maar deze 2 mannen, ja, die maakten wel het verschil.
Ja, zeker. Ja, en waar ik meteen aan moet denken is die stift tegen City in de Champions League van Falcao.
Ja.
En dat was ook wel, daar kwam ook wel, ja, veel van zijn kwaliteiten kwamen er ook wel samen. Wat ik ook een hele mooie kwaliteit vind, hij is niet zo groot, maar hij kan zo goed koppen. Ik vind dat ook altijd een hele iets heel bijzonders.
Wat voor type spits was het nou?
Ja, ik daar heb, zat ik dus een beetje over na te denken, maar ik kwam daar niet helemaal uit.
Ik ook niet. Het is niet een heel goed voetballende spits of zo, maar hij is wel heel compleet.
Ja.
Het lijkt een beetje een goaltjesdief, maar dan vind ik dat
je
hem
tekort
mee. Ja, dat doe je echt tekort mee.
Want hij kon koppen, hij kon heel, zeg maar, binnenkant vreef afwerken. Nou, hij kan dus ook zo'n stift maken, zoals tegen City.
Ja.
Hij deed dat ook al eerder in zijn tijd bij Atletico tegen Chelsea. Scoorde een hat-trick en ook één daarvan een soort halve stift.
Ja.
Ja, dan kan je niet zeggen dat het een goaltjesdief is.
Het is echt heel
dus
goed.
Daarom denk ik, het is gewoon echt een hele goede spits.
Heel compleet. Alleen met een heel, heel rare carrière. Met name door zijn stap naar Monaco.
En misschien eigenlijk, als hij vanaf Atletico wel naar een topclub was gegaan en daar gewoon heel steady altijd in de basis had gestaan, was het misschien toch anders gegaan.
Ja, dat zou zeker kunnen. Want hij had het wel in zich. En nog één ding wat daar echt op wijst is, hij heeft, wat ik echt een ongelooflijk record vind, in 2010, 2011 won Porto de UEFA of de Europa League. En toen scoorde hij in 1 campagne 17 keer in Europa.
Ja.
Dus die man was echt heel goed.
Ja.
El Tigre. Het is sowieso trouwens een hele mooie voetbalnaam, hè? Radamel Falcao.
Ja. Die had ook wel genoemd mogen worden.
Falcao is ook die zaalvoetballer, toch? Die Braziliaanse,
de beste zaalvoetballer ooit.
Maar ja, dus, zal die niet naar vernoemd zijn, denk ik?
Nee, dat denk ik niet.
Dat zou vet
zijn. Ze doen het toch vaak, met vernoemen. Ja. Dan de bank hebben we nog eigenlijk maar één opvallende speler.
Ja, die speelde ook wel vaak, Bakayoko.
Ook een mooie naam.
Hele mooie naam. Als hij speelde, vormde hij samen met Fabinho een soort van het blok voor de verdediging. En werd ook verkocht na dit seizoen aan Chelsea, waar hij echt grandioos mislukte. Wel bij Milan daarna ook niet zo goed gedaan. En lijkt nu wel redelijk op zijn plek bij Napoli. Hij werd ondertussen ook nog een jaartje weer terugverhuurd aan Monaco. Maar ik denk niet dat we hem nog echt aan de top terug gaan zien.
Nee, en dan de trainer Jardim. Ook vrij onopvallend. In Venezuela geboren met Portugese ouders. En werd trainer in Portugal bij een hele reeks laagvliegers. Zoals Camacha, Chaves, Beiramar en daarna Braga. Daar deed hij het heel goed, werd derde.
Dat was wel een bijzondere prestatie natuurlijk.
Ja, en toen via Olympiacos en Sporting naar Monaco in 2014. Daar heeft hij dus die tijd gezeten.
Dit was dus een absolute hoogtepunt.
Absoluut. En daarna is er ook niks meer van hem geworden. Hij werd in 2018 ontslagen en toen op 2019 werd hij weer aangesteld. En toen weer ontslagen in 2019. Waarom kwam ik niet precies achter.
Goed beleid.
Maar dit is absoluut zijn hoogtepunt. Ja. Ik weet niet of van hem dus ook nog iets gaan horen. En dan dit seizoen. Zo'n wonderseizoen, want eens in de zoveel tijd bij Monaco gebeurt. In de jaren 80 hadden ze ook een beetje zo'n seizoen met onder Wenger, met mensen als Wea, Petit en Thuram.
Ja, wel vette.
En Henry.
Ja, Henry kwam iets later. Samen met Jurgen Klinsmann.
Oh, wauw.
Klinsie.
Ja, in 2000, begin 2000 met Riese, Willy Sagnol, Barthez en Trezeguet. En dan dus dit seizoen weer.
Echt veel grote namen, hè?
Cyclus.
Ja, en dan ook nog, dat als je kijkt naar wie er aan het begin van een seizoen van 2006, 2007 allemaal vertrokken, hè, bij
16, 17. Het is dichtbij.
Ja, sorry. Ja. Maar Gámez, Rodriguez vertrok, Carrasco vertrok, Kondogbia vertrok. Martial vertrok.
Voor ook echt veel geld allemaal.
Falcao vertrok, maar kwam dus ook weer terug. Die werd dus even verhuurd.
Ja.
Ze waren niet allemaal volgens mij die zomer. In ieder geval, dat waren grote beloftes die gehaald werden echt met dat grote geld. En mochten opeens toch allemaal wel weer vertrekken. Een beetje via de achterdeur. Daar was veel verontwaardiging over. Maar ze kochten dus ook weer goed in.
Ja.
En toen viel alles op zijn plek. En wat opvallend was aan dit seizoen, ik ben helemaal in de statistieken gedoken.
Ja, ik zie het.
Ja, je ziet veel percentages staan. Ik zal het je uitleggen. Een normaal team in een normaal seizoen is gemiddeld ongeveer dat je 1 op de 10 schoten op goal wordt een doelpunt. Dus zeg maar, dan heb je een conversion rate van 10%. En bij Monaco ligt dat in dit seizoen rond de 20%. Dus ze verzilveren 20%. Eigenlijk twee keer zoveel doelpunten als een normaal team.
Wat dat betreft kan je natuurlijk ook gewoon wel heel duidelijk zien hoe goed de aanval was.
Ja,
met Mbappé en
om dat een beetje
Falcao
in context te zetten. Barcelona 2012, 2013 had ook 20%. En Monaco staat op de tweede plek in teams met conversion rates.
Gewoon de hoogste ooit.
Ja, dus je hebt Paris Saint-Germain 2015, 2016. Nou, is dus ook wel in die competitie, 17%. En dan
heel veel
daarnaast
Barcelona.
Heel veel Barcelona, Real Madrid, Bayern München. Allemaal rond de 15%. Het is echt wel heel bijzonder.
Ja, maar ik ben ook wel benieuwd van... Want jij zegt, dat is al goed te verklaren, want ze hebben zulke goede spitsen. Ik denk dat dat enerzijds helemaal waar is. Maar ik denk dat anderzijds het ook heel erg ligt aan het soort kansen wat je creëert. En als jij dus lang doorvoetbalt en soort van kansen creëert die bijna niet meer te missen zijn. Dus dat je minder...
Is dit weer een callback naar vorige week? Dat je dat Ballack niet had moeten schieten?
Nou, eigenlijk wel. Echt waar. Want als je teams hebt die heel veel van afstand schieten, dan gaat die conversion rate gaat nooit zo hoog zijn als nu.
Op de Afrika Cup is de conversion rate rond de 2%.
En als je kijkt naar dat lijstje, dan zie je ook heel veel Barcelona daarin staan. Real Madrid, Bayern München, allemaal zeer goed voetballende teams. En ik denk dus eigenlijk dat het nog meer te maken heeft met het soort kansen dat je creëert dan met de spelers die voorin staan. En dat je dus bijna ook wel kan zeggen dat al die teams die hier staan van die jaren, dat die gewoon heel mooi verzorgd aanvallend voetbal hebben gespeeld.
Ja, net als Monaco. Ze scoren 107 doelpunten in de competitie. Winnen dus ook.
Ja, en ze speelden een systeem wat je niet zo heel vaak ziet. En ook wat op papier, als ik zie een team speelt 4-4-2, dan denk ik dus altijd echt aan voetbal van heel veel jaar geleden, met gewoon twee spitsen en dan lange ballen en rennen. Maar dit was echt een heel verzorgd systeem, met ook al ja, met Fabinho die vaak de opbouw verzorgde door een beetje rechtsuit te zakken. En twee backs die heel diep stonden. Met daarvoor dan hè, op links Lamar, op rechts Bernardo Silva die in de half spaces kwamen. Hè, zoals Guardiola en Ten Hag dat allemaal noemen. Maar daar staat dus wel echt een goed idee achter. En ja, er zijn heel veel spelsituaties bij Monaco, als je dat terugkijkt, dat het bijna 2-4-4 is in de opstelling. Dus dat je alleen nog de twee centrale verdedigers hebt, dat je de backs helemaal door hebt, dat je die middenvelders door hebt, dat je de centrale middenvelders door hebt staan. Dus echt extreem aanvallend eigenlijk hoe ze speelden.
Er is een YouTube-filmpje gewoon met de tactiek van dit Monaco uitgelegd, toch?
Ja, ja. Dat is er ook, ja.
Die gewoon, ja, dus daar kan je gewoon nog even, kan je gewoon even lekker voor gaan zitten.
Dat is ook waar wij al onze informatie vandaan
hebben. Ja, maar dat is wel... Dat geeft wel aan dat er een idee echt zat. Het was niet gewoon we peunen de bal naar Mbappé en we kijken wel waar het schip stroomt.
Nee, helemaal niet. Nee. Nee.
Laten we het dan nog ook even over de Champions League hebben. Want ze werden uitgeschakeld in de halve finale door Juventus. Ze zaten in de pool met Leverkusen, Spurs en Moskou. Ze wonnen bij Tottenham meteen. Werden eerst in de pool. En daarna achtste finale was eigenlijk de wedstrijd.
Ja.
Die is zeker de moeite waard om nog eens even de samenvatting van te kijken. Tegen Manchester City in Manchester 5-3. Met een bizar scoreverloop. En een lob, dus de lob van Falcao. Die dat nog eventjes, volgens mij als het 2-2 staat, lopt hij dat nog eventjes.
Ja.
En ook een beetje misschien wel de eerste wedstrijd waarin ik, denk ik, Mbappé heb zien spelen.
Ja, voor mij geldt dat zeker. Ja,
ja, ik had hem ook nog niet zien spelen. En ik weet wel dat het was daar wel. Ja. Hij werd heel veel de nieuwe Henry genoemd. Die vergelijking is natuurlijk heel snel gemaakt, omdat Henry ook op jonge leeftijd daar speelde. Dus allebei Frans zijn.
Ja.
Allebei ook een beetje hangend van links kunnen spelen. Ik vind het trouwens wel echt hele... Ja, toch wel echt ander type spelers. Maar ik snap die vergelijking
snap
wel.
Ja.
Maar ik denk dat heel Europa, behalve de volgers van de Franse competitie, hem tot dit moment nog niet hadden zien spelen. En als je nu die beelden terugkijkt, dan is het wel echt indrukwekkend, hoor. En ook wel heel herkenbaar. Een soort van, hij heeft dat nog steeds, dat hele snelle, vinnige, heel rustig in de afwerking. Dat zag je dus in deze wedstrijd voor het eerst. En dat is misschien wel een soort van legendarisch moment gewoon in de voetbalgeschiedenis.
Ja, ik denk het wel, voor mij wel. Ja. En daarna wonnen ze dus ook nog eens in Monaco met 3-1 van City. Gingen ze dus door en schakelden ze Dortmund uit. 2-3 in Dortmund en 3-1 in Monaco. Met dus twee keer Mbappé in Dortmund die scoorde. Met nog de echte Tuchelbal bij Dortmund. Met Dembele en Aubameyang en...
Royce.
Kagawa.
Kagawa. Ja, en Mbappé, dus de jongste speler die twee keer scoorde in de knock-out fase van de Champions League.
Ja, geweldig. Maar dan helaas in de halve finale eigenlijk kansloos ten onder 0-2 en 2-1 tegen Juve.
Ja, toen was de koek wel een beetje op.
Ja.
Maar ondertussen waren ze in de competitie, deden ze iets wat eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden. Namelijk, ze hielden Paris Saint-Germain van de titel af. Leuk weetje. Weten jullie hoe de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Monaco wordt genoemd tegenwoordig?
Nee.
Le Cachico. En Cash schrijft dan ook met een C en een dollarteken. Ja. vond ik een leuk detail. Kijk, dat is natuurlijk wel wat daar gaan is. Je kan daar hebben we het vorige keer met Lyon ook over gehad. Je kan best makkelijk een hegemonie kopen in Frankrijk.
Ja.
En het grappige is dus dat dit jaar het een andere rare, rijke club ineens lukte om daar een hap uit te nemen.
Ja, met toch wel een heel bijzonder team.
Ja.
Maar wel een team wat in 2 jaar compleet uit elkaar is gevallen.
Ja, seizoen erop, Mbappé naar Parijs. Bernardo Silva naar City, Dirar ging weg, Bakayoko ging naar Chelsea, Mandi ging naar City. En volgens mij in totaal gingen er meteen 10 mensen weg. En het jaar daarop werden ze ook tweede in de competitie en overleefden ze de groepsfase van de Champions League niet meer. Gingen Fabinho en Lemar ook nog eens weg. Één keer is het weg.
Ja, dit is natuurlijk wel een beetje de vloek van Monaco. Ook omdat er natuurlijk niet echt een fanbase is.
Nee.
Of zo. Het is niet... ja, het is niet dat er een clubcultuur is of een heel idee achter wat er daar gebeurt. Het is gewoon een rijke eigenaar die dat gebruikt als een soort speeltje. En die eigenaar is sinds 2013, geloof ik. Toen waren ze namelijk gedegradeerd naar de Ligue 2. En toen die eigenaar die had aangeklopt om hun over te nemen voor miljoenen. Maar ze dachten, nee, we komen zelf wel terug in de Ligue 1. Dat komt helemaal goed, joh. We hebben jouw geld niet nodig. Half jaar later stonden ze allerlaatste in de Ligue 2. Het zei ze, ja, nee.
Toch maar wel.
Ja, doe maar wel eigenlijk. Kom maar hier met de miljoenen. En, dus, en toen werden ze achtste. En het jaar erop, maar toen haalden ze dus wel bijvoorbeeld Dirar en nog wat ja, echt wel dure spelers voor die tijd. En vooral voor de Ligue 2. En toen promoveerden ze direct. En daarna gingen ze dus weer langzaamaan meedoen om het kampioenschap met dit seizoen als absolute hoogtepunt.
Ja. Ja, en wat ik dus wel interessant wat jou zei, Jasper, dat ze dus af en toe zo'n opleving hebben met een aantal goede spelers die er dan linksom of rechtsom terechtkomen. Daar 1 of 2 jaar het heel goed doen. Die club ook even naar grotere hoogte stuwen en dan weer weg zijn. En ja, het zal nog niet gebeuren, denk ik, in de komende jaren. Maar ik zat toch even te kijken van wat speelt er dan nu?
Ja.
Nou, toch wel weer geen echte toppers, maar wel leuke spelers. Fabregas zit daar bijvoorbeeld nu. Ja, Jovetic. Fofana, Ben Yedder, ja, en Kevin Volland, die Duitse spitsen. Ze hebben wel toch weer op een of andere manier een soort van...
Geld.
Ja, nee, maar ook wel ja, leuke spelers wel.
Ja, ja, het is niet... Het is natuurlijk geld, maar het is inderdaad, er zit wel een leuk idee achter in dit geval.
Ja, maar ik denk dat we deze aflevering alleen maar hebben gemaakt omdat het gewoon op een of andere manier precies de goede spelers hadden te pakken hadden.
Absoluut.
Toch? Ja. En dat het daarom een team
en
is wat we denken, ja, waar je met plezier terugkijkt in die Champions League wedstrijden terugkijkt.
Onze overweging was natuurlijk gewoon van, oké, welk team gaan we doen? En ja, als je dan de namen ziet van hoe ook al deze spelers terecht zijn, gewoon bijna allemaal.
Ja,
ja, dan daar werden wij wel gelukkig van.
En wat we niet moeten vergeten is dat zowel het uit- en thuisshirt van dit jaar echt heel mooi.
Ja?
Oh, ja, vind ik wel.
Ik heb een shirt van AS Monaco, maar echt
ik vind het raar dat ik een Monaco-shirt wel mooi vind, maar een Utrecht-shirt niet mooi.
Ja.
Hoe kan dat?
Dat vind ik ook opvallend, want ik droeg dat Monaco-shirt regelmatig naar training. En dan kreeg ik altijd extra schop, omdat iedereen dacht dat ik een Utrecht-shirt aan had.
Ja.
Ja.
Dat identiek shirt is, toch?
Nou, ja. Ja. Het is nagenoeg hetzelfde. Ik vind trouwens die roze shirts van Utrecht, die kunnen mij wel bekoren.
Ja, jij had wel van opvallende kleurtjes.
Dat vind ik wel mooi.
Ja, en ze hebben een heel mooi zwart met goud.
Ja, dat is het uitshirt van het jaar. Dat was heel mooi. Ja. Ja.
Nou, mooi jongens.
Zeker.
Toch een interessant team. Wat recentere geschiedenis ook wel.
Ja.
Een beetje afwisselen. Volgende keer waarschijnlijk weer iets van uit de oude doos. Dan stellen we onszelf ook weer een vraag. En dat wordt volgende week. Wat is de mooiste assist aller tijden?
Wow.
Is een hele moeilijke vraag ook.
Dat is echt wel een leuke vraag.
Ik weet hem al. Maar reageer vooral via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Wij zijn heel benieuwd. Dan hebben we straks nog een blessuretijd.
Zeker.
Dus stuur eventueel ook een audiobericht in naar vriend van de show. Dan kunnen we die laten horen in onze blessuretijd. Jullie bedankt, jongens.
Jij ook.
Tot de volgende week. U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Heb je een vraag of een verbetering? Slide dan in onze DM op Instagram, studio-socrates. Of stuur een spraak, tussen haakjes, bericht via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En de mooiste berichten maken kans om in blessuretijd afgespeeld te worden.
Ja, ik denk dat het toch misging met mijn AirPods. Ja, ik heb gewoon heel veel tijd nodig tijdens zo'n podcast. Ik moet de hele tijd op YouTube om al dingen te bekijken. Ja, dan ga je van het ene filmpje in het andere filmpje. Maar ja, van Hooydonk tegen Freiburg, daar heb ik heel veel gestudeerd. Ook überhaupt die vrije trappen. En die Mahrez van Manchester City nu, eerst Leicester. Ja, geweldige speler echt. Gary Lineker en Ian Wright. Ja, die combinatie in Match of the Day is wel echt geweldig, voornamelijk. dat Lineker gewoon hem enorm voor lul zet, zeg maar. Dat hij de Champions League nooit gewonnen heeft. Dan denk ik eigenlijk dat Lineker zelf ook nooit de Champions League heeft gewonnen. Maar nee, daar gaat het dan nu eventjes niet om. Maar die kan ik dus ook van harte aanraden. Jongens, ga zo door.
Segura no balanço, pro vento não te levar.